Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit Matteüs 10, de verzen 1 tot en met 12 en Efeze 5, de verzen 22 tot 33. Dus uit Matteüs 10 en uit Efeze 5. En dan de collecte die is voor de diaconie en voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus diaconie, kerk en dan bouwfonds. Tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 26, daarvan willen we met elkaar gaan zingen het 8e en ook het 7e vers, en dan ook in die volgorde. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En vers 7, daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. Dus Psalm 26, vers 8 en dan vers 7. Ook vanmiddag willen we met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we met elkaar op Psalm 29 het eerste vers. Aardse machten looft den Heer en geeft de Heere sterkte en eer. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Die geboren is uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. Gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden en de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We lezen Markus 10, de verzen 1 tot en met 12 en Efeze 5, de verzen 22 tot 33. En dat in verband met het zevende gebod dat onze aandacht vraagt, gij zult niet echt breken. Markus 10. En daar staat boven over de echtscheiding. En toen hij opgestaan was, ging hij vandaar naar het gebied van Judea door het Overjordaanse. En de menigten kwamen opnieuw bij hem samen. En zoals hij gewoon was, onderwees hij hen opnieuw. En de fariseeën kwamen naar hem toe en vroegen hem om hem te verzoeken of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: wat heeft Mozes u geboden? En ze zeiden: Mozes heeft toegestaan een echtscheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. En Jezus antwoordde hun: vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat een mens dat niet scheiden. En thuis stelden zijn discipelen hem hierover opnieuw vragen. En hij zei tegen hen, wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel tegen haar. En als een vrouw haar man verstoot en met een andere trouwt, pleegt ze ook overspel. En dan uit de brieven van Paulus, Efeziërs 5, vanaf het 22e tot en met het 33e vers. Vrouw en man in het huwelijk staat daarboven. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want een man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want we zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover Efeze 5. Voordat we vraag en antwoord 108 en 109 van zondag 41 met elkaar gaan lezen en daarna gaan overdenken, willen we eerst samen bidden om Gods zegen. We willen nogmaals bidden voor Wim en Mariet Knap. Ik ben vanmiddag bij hen in het ziekenhuis geweest en Mariet is op dit moment stervende. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere onze God, we zijn vanmiddag hier of luisteren weer mee via de kerktelefoon of via internet naar deze dienst. We zijn vanmiddag samengekomen om uw woorden weer te horen en om onderwijs te ontvangen vanuit de geboden die u ons hebt gegeven, de geboden die heilzaam zijn, die goed voor ons zijn. We bidden van u, Heere, of wij ook vanmiddag de leiding van uw Heilige Geest mogen ervaren. En dat de rijkwijde van het zevende gebod ons weer helder voor de ogen mag komen te staan. En wilt u ook uw dienaar vanmiddag weer alles geven wat hij nodig heeft om de gemeente ook op de juiste wijze daarover te onderwijzen. Het gaat over het huwelijk. Het gaat over seksualiteit. Het zijn terreinen waarop zoveel te doen is. Waar de gebrokenheid zich ook laat gelden. Waarop de verleidingen ook zo bijzonder sterk zijn. Heren, we bidden van u dat wij vanmiddag weer opnieuw mogen zien wat u van ons vraagt. En wilt u ons er ook bij bepalen dat we in afhankelijkheid van u ook met huwelijk en seksualiteit mogen omgaan. Zegent u ons. Maar zegent u allen die vandaag samen zijn om uw woorden te ontvangen. Overal waar gemeenten bijeen zijn, wilt u daar uw zegen doen ervaren. En dan willen we in het bijzonder denken aan de kerk in de verdrukking. Waar moeite is, misschien al zo heel erg lang. Dat ook de gemeente in de verdrukking mag weten dat u hen nabij bent. En dat de poorten van de hel uw gemeente niet kunnen overweldigen. Dat dat hen bemoedigt, dat dat hen vertroosten mag, Heer. Wij willen samen vanmiddag voorbeden doen, heel in het bijzonder opnieuw voor Wim en Mariet Nap. En ook voor hun kinderen en heel de familie die om hen heen staat. Nu de situatie zo kritiek is. We danken u, Heere, dat Mariet vrede heeft ontvangen in u. Dat is het meest belangrijke. Maar wilt u nu ook ieder bijzonder nabij zijn om elkaar ook los te laten. En elkaar ook over te geven in uw genadige vaderarmen. We mogen het toch weten, Heere, wanneer we op u vertrouwen, dat u ons het leven zult bereiden. U heeft het toch zelf gezegd, toch, Heere Jezus, wie in mij gelooft zal leven. Ook al waren hij of zij gestorven. Dat die woorden troost, houvast, uitzicht mogen geven in deze moeitevolle situatie. Gedenk ze, Heere, we dragen ze nogmaals van harte aan u op. Wij bidden of u ook wilt zijn, Heere, waar mensen in oorlogssituaties verkeren. Er is op deze wereld nog zoveel strijd en zoveel gebroken situaties zijn er, omdat er conflicten zijn op allerlei terreinen. Heere, wilt u vrede geven? Al weten we dat de uiteindelijke vrede zal neerdalen als het nieuwe Jeruzalem komt. Als de dag van uw wederkomst is aangebroken. En dat dan pas de werkelijke, echte, eeuwige vrede zal komen. En laat ook het zo mogen zijn dat het ons vertroost en bemoedigt. Dat we mogen weten dat die toekomst straks door u in het aanzijn zal worden geroepen. Bidden u vanmiddag, Heere, voor uw oude volk Israël. In deze dagen wordt er stilgestaan bij de verschrikkingen van de Holocaust, van de uitroeiing van zoveel Joden in de Tweede Wereldoorlog. Wat een nood en wat een leed is er aangericht. En wat kunnen we hierin ook zien? Hoe de boze als een briesende leeuw op deze wereld rondgaat. Maar wilt u Israël bepalen, Heere, bij uw trouw? En wilt u Israël brengen aan de voeten van de zaligmaker die u ook aan Israël hebt gegeven, de Heere Jezus Christus? We dragen ze van harte aan u op. Evenals alle Messias belijdende Joden. En alle pogingen die in het werk worden gesteld om mensen in Israël te brengen tot het geloof in de Heere Jezus. Heere, wij willen samen bidden of u wilt zijn overal waar hongersnood heerst. Of waar natuurrampen hebben plaatsgevonden. Waar aardbevingen zijn geweest en de gevolgen nog steeds te merken zijn, ook al is het alweer een poosje geleden. Deze aarde zucht, is in barensnood. Dat is wel duidelijk, Heer. En zo komen we samen tot u. We verheffen ook vanmiddag onze harten tot u. In het diepe besef van onze afhankelijkheid van u. En ook vanmiddag willen we in alle oprechtheid onze onwaardigheid in onszelf voor u belijden. Heere, zie ons aan in genade. In het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, alleen om zijnentwil. Amen. We hebben al twee verzen van Psalm 26 gezongen. We gaan nu nog drie verzen zingen. Psalm 26 vers 3 en 4 en 5. En dat heeft er alles mee te maken dat in deze psalm ook naar voren komt hoe goed het is om te leven naar de geboden van de Heere. En dat dat ook het verlangen van de psalmdichter is. Ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. Het derde, het vierde en het vijfde vers van Psalm 26. Zondag 41, vragen en antwoorden 108 en 109. Wat leert ons het zevende gebod, gij zult niet echt breken? Dat alle onkuisheid van God is vervloekt. En dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen moeten leven, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Omdat ons lichaam en ziel tempels van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe kan trekken. Als we deze zondagsafdeling met elkaar hebben overdacht, willen we uit het gebed des Heren met elkaar gaan zingen het zevende en ook het achtste vers. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des boze macht. Gemeente, vanmiddag staan we met elkaar stil bij het zevende gebod. En dat zevende gebod dat luidt, gij zult niet echt breken. En zoals iedereen wel kan aanvoelen, heeft dit gebod in de allereerste plaats met het huwelijk te maken. God heeft het huwelijk bijzonder hoog. Dat moet je zomaar niet breken. Gij zult niet echt breken. Gij zult de echt niet breken, het huwelijk niet breken. Maar het gaat in dit zevende gebod niet alleen maar over het huwelijk. Het gaat ook over het terrein, het brede terrein van de seksualiteit. En wij worden opgeroepen in dit zevende gebod om ons op dat terrein ook heilig en rein te bewaren. En dat is iets wat niet meevalt altijd, omdat we onszelf tegen hebben en omdat er ook zoveel verleidingen zijn, juist ook in de samenleving waar we deel van uitmaken. En toch, de geboden van God, die zijn goed. De geboden van God, je kunt ze vergelijken met een vaargeul. Als je buiten de vaargeul vaart met een boot, dan loop je vroeg of laat helemaal vast. En zo komt het eigenlijk ook met een leven buiten de geboden. Dat lijkt dan prachtig, dan lijkt een vrij leven te zijn, maar God heeft uit hele wijze bedoelingen ons de geboden gegeven. Ook het zevende gebod. Dat komt voort uit Gods wijze bedoelingen. En daarom doen we er goed aan om ook dat gebod te eren. En we willen vanmiddag met elkaar gaan overdenken wat dat gebod ons precies te zeggen heeft. Ik heb als thema niet echt breken. Niet echt breken. Het gaat in het zevende gebod in de allereerste plaats over ons huwelijk, ja. En dan moeten we tegen elkaar zeggen, gemeente, dat dat huwelijk door God zelf is gegeven. We lezen dat in de eerste hoofdstukken van de Bijbel al. Want dan staat er zo duidelijk dat de Heere tegen de eerste mens, Adam, zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. En ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zal zijn. En toen heeft de Heere uit Adam Eva geschapen. Hij gaf de eerste mens een hulp die tegenover hem is. En dat betekent niet dat nou die vrouw geschapen is om de man te dienen als een slavin, maar Hulp, dat betekent hier aanvulling. God heeft de vrouw aan de man gegeven, opdat zij voor hem een aanvulling zou zijn. Een aanvulling. Ze mogen elkaar aanvullen. Allereerst om samen hun schepper te dienen. Maar daarnaast ook om samen elkaar van dienst te zijn in alles wat het tijdelijke en het eeuwige leven omvat, zoals het huwelijksformulier ook zo prachtig verwoordt. God gaf aan de man een vrouw. En waarom heeft de Heere dat ook gedaan? Om het menselijk geslacht te bouwen, dus opdat ze ook samen kinderen zouden kunnen krijgen. En zo de aarde zouden bevolken en opdat het huis van God ook vol zou kunnen worden. Dus ook dat is een reden geweest waarom de Heere man en vrouw geschapen heeft en het huwelijk heeft ingesteld. Maar dit is dan in de allereerste plaats voor onze overdenking van vanavond van belang, dat we begrijpen, dat we opnieuw bedenken, het huwelijk is van een hele hoge kom af. God heeft het ingesteld. Het is geen menselijke instelling, de Heere heeft het ons gegeven. En als God het hoog heeft staan, nou, dan begrijpen we allemaal wel dat wij dat dan ook hebben te doen. Dan moeten wij daar eigenlijk niet zo minachtend over gaan doen. Dan moeten we ook niet, wij niet zeggen van, nou, God heeft dat huwelijk wel ingesteld, maar wij denken daar toch wat anders over. Het gebeurt helaas heel erg veel. Het huwelijk wordt minachtend beschouwd. Er zijn heel wat mensen die besluiten om maar ongehuwd te gaan samenwonen. Wat heeft de overheid ermee te maken dat ik ga trouwen? Wat hebben andere mensen ermee te maken dat wij voor elkaar kiezen? En stel je nou eens voor, hè, dat je na wat langere of misschien wat kortere tijd dan erachter komt dat je toch niet zo goed bij elkaar past. Dan kun je toch veel beter uit elkaar gaan als je niet getrouwd bent. Laten we maar een poosje samenwonen als proeftuin. Proefhuwelijk. En dat soort argumenten doen nog steeds de ronde. En heel wat jonge mensen besluiten om maar niet te gaan trouwen. Maar als je nou vanavond, en ik zou dat eigenlijk in de eerste plaats tegen jou willen zeggen, jongeren, als je nou vanavond beseft dat het huwelijk van heilige kom af is, dat God het heeft gegeven, dan begrijp je wel dat wij daar niet minachtend over mogen spreken. Dan moeten we dat huwelijk ook eren. En dan moeten we zeggen, ja, dit is dan wat God ons heeft gegeven. Als je van elkaar bent gaan houden, als je na een tijd van verkering tot het besluit bent gekomen, willen graag ons leven met elkaar delen, dan moeten we kiezen voor het huwelijk. Het huwelijk van heilige kom af. Het is waar, het huwelijk is wel een verbinding voor het hele leven. Je trouwt niet voor een jaar of voor 2 jaar. Je hele leven omspant het. Op de trouwdag, dan hoor je dat ook. Dan wordt het formulier voorgelezen. Dan staat dat ook met zoveel woorden. Totdat de dood ons zal scheiden. Weet je, jongeren, dat betekent dat we tegen elkaar moeten zeggen vanavond dat we niet zomaar moeten trouwen. Dat je heel goed moet weten met wie je trouwt en of je daar ook al aan toe bent, hè? Je moet elkaar de tijd geven om elkaar ook echt goed te leren kennen. Korte verkeringstijden zijn dikwijls niet goed. Niet in elk geval, niet in alle gevallen, dus je moet ook niet in algemeenheden, maar dikwijls zijn ze niet goed. Zeker als je jong bent, dan moet je beseffen dat je persoonlijkheid nog moet uitrijpen. Jij voelt je natuurlijk met je 17e of je 18e al een hele volwassen persoonlijkheid, maar dat ben je nog niet. Je moet nog verder uitrijpen. Daar is tijd voor nodig. Gun jezelf en je vriend of je vriendin ook die tijd. Zet niet te snel definitieve stappen als het om een huwelijk gaat. Wat ik ook tegen jou wil zeggen, jongeren, dat is dat als je voor het huwelijk kiest, hè, en we hebben net gehoord dat dat eigenlijk wat, dat dat wel is wat God van ons vraagt, dan zul je ook je moeten realiseren dat het er vooral om gaat dat je samen de Heere gaat dienen. Je bent meestal op elkaar gericht en zeker als je verliefd bent en liefde, verliefdheid gaat over in liefde en je gaat met elkaar trouwen, dan ben je zo op elkaar gericht, maar het gaat er in wezen om dat je samen God gaat dienen. Dat is het doel van ons leven. En dan begrijp je wel dat het dan ook van heel groot belang is dat je ook elkaar, van elkaar weet dat je de Heere dient, hè? Als je verkering hebt met elkaar, moet je ook over de geestelijke dingen met elkaar kunnen spreken. Wat zou het fijn zijn als je als jongen, als meisje, als vriend en vriendin, dat je ook samen bidt. Dat je samen ook de Bijbel leest. Dat je samen ook over de geestelijke dingen met elkaar gaat spreken. Dat is ontzettend belangrijk, ook met het oog op dat, op die latere tijd als je gaat trouwen. Ik zou tegen jullie willen zeggen, jongeren, voordat je verkering wilt nemen, besef dat het heel belangrijk is dat je een vriend of een vriendin ontvangt waarmee je samen de Heere kunt dienen. Weet je, toen Isaac een vrouw wilde ontvangen, toen ging hij het veld in en hij bad de Heere in verband met de komst van zijn bruid. Dus hij heeft God ook in die partnerkeuze willen erkennen. En dat is zo bijzonder belangrijk, dat wij dat doen, dat jij dat ook doet. Misschien dat je dat een beetje oudbollig vindt, dat je denkt, nou. Maar dat is zo belangrijk, dat je als jongen of als meisje, dat je zegt, ik leg het de Heere voor, als ik op zoek ben naar een lieve vriend of een lieve vriendin, een partner voor straks. Ik leg het wel aan de Heere voor. Belangrijk. Voordat je verkering hebt, dat je de Heere er al in hebt leren erkennen en afhankelijk van hem bent geworden. En als je nou een niet-gelovige vriend of vriendin ontmoet, en daar stapel verliefd op wordt, ja, dat gebeurt soms. Nou ja, wat moet je dan? Nou, dan weet ik dat heel goed, dan kun je niet zomaar eventjes zeggen van daar stop ik mee. Maar spreek ook dan met hem of haar over de Heere en zijn dienst. Dat is het meest belangrijke, echt. Dat is het meest belangrijke voor je leven. Neem hem mee naar de kerk of naar de vereniging of wat dan ook. En probeer ook de ander ertoe te stimuleren om zich te verdiepen in de dingen van de Heer. En bid ook of die ander een open hart voor de Heer en zijn dienst mag ontvangen. En als dat nou niet gebeurt, weet je, de Bijbel zegt, je moet geen juk aangaan met een ongelovig. Dat is best moeilijk soms. Want je zult maar echt veel van elkaar houden. Maar het is wel zo dat, en ik zal je zeggen, ik ken ook de voorbeelden uit de praktijk van de afgelopen jaren. Ik ken de voorbeelden van mensen die geestelijk niet op één lijn zaten en toch met elkaar zijn gaan trouwen. En dan dikwijls was het toch een stuk verdriet. Als dan de verliefdheid een klein beetje gezakt was en men een beetje weer teruggekomen was met de beide voeten in de grond van het bestaan, op de grond van het daadwerkelijke bestaan, dan kwamen de problemen, de opvoeding voor de kinderen. De ene partij wel, de andere partij maakte zich daar niet zo druk om. Kerkgang, overal alleen voor staan. Dus wees wel gewaarschuwd. Het is van bijzonder groot belang, jongeren, dat je een man, dat je een vrouw ontmoet, waarmee je samen de Heere kunt gaan dienen. Het huwelijk is door God gegeven. Het is een verbinding tussen man en vrouw. En dat moeten we er tegenwoordig bij zeggen, omdat we in een samenleving leven waarin ook er huwelijken gesloten worden tussen mensen van het gelijke geslacht, twee mannen of twee vrouwen. Dat is in Nederland mogelijk, niet alleen in Nederland. Het is eigenlijk in steeds meer landen op deze wereld mogelijk geworden. Het is voor God geen huwelijk. Ook al noemt men het een huwelijk tussen twee mannen, twee vrouwen, dat is voor God geen huwelijk. Want de Heere heeft man en vrouw gegeven en die ook aan elkaar gegeven. En dan weet ik wel, de gebrokenheid op deze wereld is groot. En die brengt ook met zich mee dat mensen soms ook een andere geaardheid hebben en dat ze ook liefde kunnen opvatten voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat is allemaal de werkelijkheid. Maar daarmee is nog niet gelegitimeerd dat mensen van hetzelfde geslacht ook een huwelijk met elkaar aangaan. God kan daar zijn zegen niet over geven. En wat in sommige kerken gebeurt, in Nederland, in sommige grote kerken, dat ook homohuwelijken worden bevestigd, is duidelijk in strijd met wat God in zijn woord daarover zegt. Niet alle mensen kunnen trouwen. Mensen met een anders geaarde levensrichting kunnen niet gaan trouwen. Ze zijn overigens geen mindere mensen. En als ze christen zijn, ook absoluut geen mindere christen. Absoluut niet. Dat moeten we nooit zo denken. Maar ze hebben wel dat zware kruis te dragen. Dat zij niet als getrouwde mensen door het leven kunnen gaan. Dat is een zwaar kruis dat zij te dragen hebben. En daarom hebben deze mensen ook onze voorbeden zo nodig. Niet alle mensen kunnen trouwen. Niet alle mensen die het wel graag zouden willen, gaan trouwen. Er zijn alleengaande mensen die een hartelijk verlangen hebben om ook een levenspartner te mogen ontvangen en eventueel ook dan een gezin te mogen stichten. Maar ondanks dat ze daarvoor bidden, ontmoeten ze geen partner waarmee ze hun verlangens ook kunnen vervullen. En dat is ook voor deze mensen een heel moeilijk kruis. En dan zeggen we vaak, we mogen ons kruis achter de Heere aandragen. Dat is ook zo, daar wil ik niks van afdoen. Dat is ook bijbels, maar dat houdt niet in dat het nou altijd even makkelijk is. Wat kunnen ook alleengaande broeders en zusters het soms bijzonder moeilijk in hun leven hebben? Wat kan het hun steken soms als anderen wel een relatie krijgen en zij niet? Wat kan het hun moeilijk vallen als anderen kinderen krijgen en zij niet? We mogen ook voor hen bidden en ook hen in liefde omringen. Als we voor het huwelijk hebben mogen kiezen, als man en vrouw, als we een christelijk huwelijk hebben mogen sluiten, gemeente, zijn wij er dan? Jongeren, zijn wij er dan? Kunnen we dan zeggen, goed, nu is het klaar? Ik zou willen zeggen, dan begint het pas. Als je een christelijk huwelijk hebt gesloten, dan is er een enorme opdracht om aan dat christelijke huwelijk ook werkelijk handen en voeten te geven, om dat vorm te geven. Dat het te zien mag zijn, ook aan de buitenwacht, dat je een christelijk huwelijk hebt gesloten met elkaar. En dat houdt heel wat in. Dat je samen de Heere dient. Dat er liefde en trouw ook in je huwelijk is. Dat mensen om je heen het ook kunnen zien. Ook in dat gezin is liefde voor de Heere en liefde voor elkaar. Dat is ook belangrijk, hè, als je als christen mensen, als je elkaar uit Gods hand hebt ontvangen en het huwelijk hebt gesloten. Dat je de band van de liefde ook blijft voeden. Je kunt zomaar uit elkaar groeien. Dat is eigenlijk iets wat automatisch gebeurt. Ieder heeft zo zijn bezigheden en de drukte van het bestaan brengt met zich mee dat een man en een vrouw soms ongemerkt langzamerhand toch verder van elkaar afgroeien. En op een gegeven moment dan is de afstand zo groot dat ze voelen dat ze elkaar amper nog iets te zeggen hebben of dat ze elkaar niet meer kunnen bereiken. En daarom is het ook zo belangrijk om de band te voeden, om dingen ook samen te doen, om tijd voor elkaar te hebben als man en vrouw, om samen ook hele gewone dingen met elkaar te delen. Tijd en aandacht voor elkaar. Wat is dat belangrijk? Juist ook in een christelijk huwelijk. De boze ligt op de loer en dat moeten we ons goed beseffen. Daarom steeds weer naar elkaar omzien. Ook als we getrouwde mensen zijn. Dat gaat niet vanzelf. Het is gemeente. En daar zou ik eigenlijk op dit moment aandacht voor willen vragen. Het is eigenlijk een heel bijzonder iets als je een christelijk huwelijk mag sluiten. En Paulus, die heeft in Efeze 5, heeft hij ons het een en ander daarover geopenbaard. En wat heeft hij ons geopenbaard? Nou, Paulus zegt, als je een christelijk huwelijk mag sluiten, dan mag jouw huwelijk al iets afspiegelen van de verhouding tussen de Heere Jezus en de gemeente. Zoals Christus voor de gemeente is, zo mag dan ook ons huwelijk al iets van die verhouding weerspiegelen. De Heere Jezus, die alles voor zijn kerk heeft overgehad, die zelfs zijn eigen leven voor zijn kinderen heeft gegeven. De Heere Jezus die altijd trouw blijft. Of dacht u van niet dat de Heere niet trouw is? Jazeker toch. Hij is altijd trouw aan zijn kinderen, aan zijn kerk. Liefde en trouw. Als ik een christelijk huwelijk heb gesloten, dan mag ik als man en vrouw al iets weerspiegelen van dat geheim tussen Christus en de gemeente. Dat is een voorrecht, maar dat is ook een verantwoordelijkheid. Want dat betekent inderdaad ook dat anderen het moeten kunnen ontdekken. Dat anderen, wanneer ze naar ons huwelijk kijken, dat ze er iets van moeten kunnen zien. Kijk, daar binnen dat huwelijk heerst liefde en daar is trouw. Daar weerspiegelen die mensen inderdaad iets van wie Christus voor de gemeente is. Ze hebben zoveel voor elkaar over. Ook al is het nergens een volmaakt huwelijk. Ook al is het nergens zo dat je zegt van nou, er is nooit eens wat. Dat kan ook niet. Maar wel dat die mensen uiteindelijk steeds weer ook aan de voeten van de Heere komen. En daarom ook elkaar steeds weer mogen bereiken. God heeft het huwelijk gegeven. En dan heeft dat zevende gebod, gemeente, jongeren, dan heeft dat zevende gebod in de allereerste plaats deze betekenis, dat we dat huwelijk ook niet zomaar mogen breken. Hè? Gij zult niet echt breken. Echt, dat wil zeggen huwelijk. Niet zomaar breken. In principe geldt, wat God heeft samengevoegd, dat moet een mens nou niet scheiden. Dat heeft de Heere Jezus gezegd. God heeft je samengevoegd. En dan moet jij dat zomaar niet breken. Dat mogen we niet doen. Ja, zeiden de Joden tegen de Heere Jezus toen hij daarover sprak. Zeiden de Joden tegen de Heere Jezus, ja hoor eens even, maar Mozes heeft eigenlijk al een soort van een scheidsbrief gegeven. Als mensen het dan uiteindelijk niet meer met elkaar kunnen houden, dan mogen ze toch van elkaar af. Nee, zei Jezus, dat was nou niet zo makkelijk als jullie het voorstellen. Dat is niet zo, dat is niet zo. Jezus heeft toen gezegd, het was om de hardheid van hun hart dat Mozes dan een scheidsbrief gaf. Dus dat moet je maar niet als een escape gaan beschouwen, een uitweg, zo van nou ja, als we het dan niet meer met elkaar kunnen vinden, dan gaan we die weg maar op. Nee, heeft Jezus gezegd, dat is het niet. Alleen in hele bijzondere gevallen mocht Mozes dat doen. En toen heeft Jezus, en we hebben het samen gelezen in Markus 10, toen heeft Jezus ook één legitieme grond aangegeven waarop mensen het huwelijk mogen breken, en dat is overspel. Als mijn man het met een ander houdt. Als mijn vrouw met een andere man er vandoor is gegaan. De enige legitieme reden voor echtscheiding, overspel. En dan nog is het zo dat Jezus wil dat er dan verzoening komt. Maar als die verzoening er niet kan komen, en dat is voor de hand liggend, want er gebeurt nogal wat bij overspel, er wordt nogal veel vertrouwen geschaad, dan zegt de Heere, dan mogen mensen gaan scheiden. Overspel. Enige legitieme grond. En de apostel Paulus heeft er nog een grond aan toegevoegd in de Korintiërsbrief. En dat is de grond van kwaadwillige verlating. Wat is dat eigenlijk, kwaadwillige verlating? Nou, stel dat nou een christen, dat hij dan... Nee, ik moet het anders zeggen. In die dagen was het zo dat de mensen, die waren allemaal heidens, en dan werd het evangelie daar verkondigd, en dan gebeurde dikwijls dat één van beiden tot geloof kwam. Man of vrouw. Nou, dan kreeg je binnen dat huwelijk dikwijls ook heel wat discussies en ook moeite. En dan gebeurde het wel dat bijvoorbeeld een ongelovige man op een gegeven moment zei, ja, met deze gelovige vrouw, ze is nou gelovig geworden, nou kan ik niet meer met haar leven. Ze doet zo raar. Je mag dit niet meer en je moet dat. Dus dan gebeurde het wel dat zo'n ongelovige dan zei van, ik kan niet meer. En dan zegt de Heere door Paulus heen, in dat geval van kwaadwillige verlating is er ook een wettige reden om het huwelijk te breken. En later in de loop van de tijd is dat ook een beetje breder opgevat gaan worden. Iedereen die kwaadwillig wordt verlaten, om wat voor reden dan ook, kan daarom zijn of haar huwelijk laten ontbinden. Dus naast overspel is in de loop van de tijd ook de kwaadwillige verlating als legitieme reden voor het echtscheiden gekomen. En ik zal u ook zeggen, omdat we in een gebroken samenleving leven en er helaas soms ook sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling, ook binnen het huwelijk, moet ook dan soms, als het niet anders kan, voor echtscheiding worden gekozen. Maar bij al die zijlijnen moet de hoofdlijn niet uit het oog worden verloren. En de hoofdlijn is deze, wat God heeft samengevoegd, dat moet de mens niet gaan scheiden. En als je ziet op de enorme gevolgen die het heeft voor de betrokken mensen, die het heeft voor de kinderen vooral, als ze klein zijn zeker, maar ook als ze groot zijn. Wat voor enorme gevolgen het heeft ook voor families die uit elkaar gescheurd en tegenover elkaar komen te staan. Dan kun je maar één ding zeggen. Wat is het wijs dat God heeft gezegd, gij zult niet echt breken. Wat is het wijs dat de Heere ook dat zo nadrukkelijk ons heeft voorgehouden. Begin daar niet aan, aan echtbreuk. Want het geeft alleen maar een hoop ellende en moeite en zorg. Het zevende gebod heeft allereerst ons veel te zeggen met betrekking tot het huwelijk. Maar het heeft, en dat is wat ik in de inleiding al heb aangegeven, het heeft ook ons het een en ander te zeggen over het brede terrein van de seksualiteit. Seksualiteit is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Of je nou getrouwd bent of dat je niet getrouwd bent, dat hoort bij het menselijk bestaan, het menselijke wezen. In zichzelf is het ook niet verkeerd en niet verwerpelijk. Alleen, en nou komt het, het moet een plek krijgen binnen het kader dat de Heere daarvoor heeft gereserveerd. En dat is het kader van het huwelijk, waarin twee mensen van hetzelfde twee mensen van het verschillende geslacht in liefde en in trouw aan elkaar zijn verbonden. Dat is het enige legitieme kader voor de seksualiteit. Twee mensen van verschillend geslacht, waar ze in liefde en trouw door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden voor de duur van hun hele leven. Dat is het kader waarbinnen de seksualiteit zijn plaats mag krijgen. Ja, en dat betekent heel praktisch, jongeren, inderdaad, als je niet getrouwd bent, geen seksuele omgang. Als je niet getrouwd bent, ja, maar als je nou verkering hebt, als je nou al eens een langere tijd verkering hebt, als je nou echt van elkaar houdt, dan... Nee. Alleen binnen het huwelijk. En ik weet dat dat ook onder druk staat, ook onder christelijke jongeren, dat het onder druk staat. Dat ze eigenlijk vinden dat, ja, dat als je verkering hebt met elkaar, dan moet dat toch kunnen. Als je maar straks ook met elkaar gaat trouwen, wie zegt dat je met elkaar gaat trouwen? En waarom ga je niet eerst trouwen dan? Huwelijk en dan één vlees. Man zal zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Daar heb je de volgorde. Hè? Eerst trouwen, dan de seksuele eenwording. En dat betekent inderdaad dat we ons ook in de tijd van onze verkering en verloving als reine mensen hebben te bewaren. En dat is niet altijd even makkelijk, nee, dat weet ik. Maar we hebben wel de opdracht daarvoor van de Heere gekregen. Hij zegt het tegen ons in dat zevende gebod. Niet echt breken. Ook niet op het huwelijk vooruitgrijpen. Maar het heeft niet alleen ons veel te zeggen als we verkering hebben of dat als we in het huwelijk ook de seksualiteit beleven. Maar het zevende gebod heeft zeker ons ook het een en ander te zeggen als we geen relatie hebben. Want ik zei al, we zijn allemaal mensen met seksuele gevoelens. Dat is niet anders. Dat is zo. En we leven in een wereld waarin deze gevoelens ook ongeremd worden beleefd. En zelfs als er geen liefdesrelatie is, dan vindt men dat er ruimte moet zijn voor die omgang. Men heeft er zelfs ook een uitdrukking voor gevonden, een one night stand. Als je iemand tegenkomt die je leuk vindt, dan ga je daar een nachtje je mee begeven. En dat moet allemaal maar kunnen. En de volgende dag dan geef je elkaar een hand en dan zeg je... Nou, dat was goed en tot ziens of niet. En de indruk die de reclame vandaag ook geeft, de indruk die muziekclips ook wekken, de indruk die bepaalde films ook laten zien, de indruk is dat zoiets allemaal heel normaal is. Seksualiteit hoort bij het mens zijn en je moet dat gewoon binnen de kaders die twee mensen ook goed vinden, moet je dat ruimte geven. Als beide mensen instemmen, dan moet het kunnen. Dat is wat op onze jonge mensen afkomt. Dat is de boodschap die jou wordt voorgehouden, jongeren. Maar het is niet de Bijbelse boodschap. En de Bijbelse boodschap is... alleen binnen het huwelijk. Als je elkaar trouw beloofd hebt en dat je elkaar in liefde voor Gods aangezicht wil dienen. Wees kritisch op wat er op je afkomt. Kijk uit met internet. De verleidingen zijn soms maar een paar muisklikken bij jou vandaan. Ik vind het persoonlijk onbegrijpelijk dat er christelijke zinnen zijn die nog steeds geen gefilterd internet hebben. Dan denk ik wel eens, hebben die mensen niet in de gaten wat er in ons hart omgaat. We zijn toch niet beter dan wie dan ook. Gefilterd internet, een must, zeker als er kinderen zijn, maar ook daarna. Houd jezelf rein. En misschien dat we dan vanavond zeggen, ja, maar hoe moet dat nou? En nou, ik weet het wel zeker, dat we allemaal ons hoofd moeten buigen en zeggen, ach, juist op dit terrein zijn we allen toch schuldige mensen geworden. Want de seksuele driften behoren tot de sterkste in een mensenleven, zeker als je nog op jonge leeftijd bent. Hoe houd je jezelf toch rein? In woorden, in werken, in gedachten. Hoe houd je jezelf rein? Door de onreinheid te kruisigen. En hoe moet dat nou? Door al wat er soms op je afkomt of van binnenuit in je naar boven komt, dat je het aan de voeten van de Heere brengt, dat je het beleidt en zegt, Heere, en zo is het nou. En ik weet dat uw geboden heilzaam zijn. En ik wil ook mij aan uw geboden houden. Maar Heere, wilt u het mij geven? Door uw geest, hè, wilt u mij vernieuwen? Heilig mij, reinig mij. Vergeef waar ik de schreef ben overgegaan. Vergeef het, o Heere. Maar wilt u door uw geest mij zo vernieuwen dat ik mij mag houden aan de kaders die u ook in het zevende gebod aan ons en ook aan mij hebt gegeven. Hoe kunnen wij toch ook tegen alle onreine verlangens onszelf wapenen met de wapens van het gebed, jongeren, gemeente, de wapens van het gebed. We gaan nu zingen en wat we samen nu gaan zingen, moet je maar veel gaan bidden. Heere, onze kracht is klein, de drift te veel, het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Amen. Laten wij samen danken en bidden. U heeft ons vanavond onderwezen vanuit het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het is ons weer duidelijk geworden, Heere, hoe hoog u het huwelijk hebt. En velen van ons hebben een christelijk huwelijk mogen sluiten. Maar dat we vanavond opnieuw erbij bepaald zijn dat we dan ook in liefde en trouw niet alleen elkaar mogen toebehoren, maar dat we ook iets mogen uitstralen van de verhouding tussen u en de gemeente. En geef dat we dat ook mogen doen, dat anderen het mogen zien, dat we u willen dienen, ook in ons huwelijk. Heere, wilt u zijn wanneer bij ons, als er moeite en zorgen in het huwelijk zijn, als er uiteengroeien is gekomen, wat kan dat soms zo ongemerkt zijn gegaan. Heere, wilt u geven dat we ons weer bewust zijn geworden vanavond van de hoge roeping die we hebben om aan een christelijk huwelijk ook vorm te geven. En ook wanneer het misschien op dit moment allemaal niet zo goed gaat, dat we toch weer aan uw voeten mogen komen. Het bij u mogen brengen en het van u mogen verwachten. Heere, niet iedereen kan een christelijk huwelijk sluiten. Er zijn ook broeders en zusters die een geaardheid, een andere geaardheid hebben en die dan niet de mogelijkheid hebben om in liefde en trouw met anderen samen te leven. Dat is voor hen een heel zwaar kruis. We bidden ook voor hen. Wilt u hen in dat kruis dragen achter u aan ook bijzonder sterken en ondersteunen. Er zijn ook broeders en zusters die een diep verlangen hebben om een levenspartner te ontvangen en een gezin te mogen stichten en aan wie dat niet gegeven is. Wat een kruis soms, Heer. Wat kunnen we er moeilijk mee hebben? En we bidden ook voor hen. Wilt u ook bijzonder hen omringen met uw zegen? Heren, we hebben samen nagedacht over het zevende gebod. En dat gaat niet alleen over het huwelijk, het gaat ook over het brede terrein van de seksualiteit. Allereerst buigen we allemaal ons hoofd en erkennen dat we allen ook ten opzichte van wat u van ons vraagt in het zevende gebod in dat opzicht zondige mensen zijn. En we bidden van u, Heere, of u ons ook steeds weer opnieuw door uw geest wilt vernieuwen, dat we toch mogen beantwoorden ook aan het doel dat u met ons in dit opzicht heeft. Wees met onze jongens en meisjes, onze jongeren, op wie zoveel afkomt. Die vanuit de reclame, die vanuit muziekclips of wat dan ook, zozeer ook de boodschap krijgen dat het geoorloofd, dat het normaal is. Heere, geef dat onze jongens en meisjes mogen beseffen wat de kaders zijn die u gegeven hebt. Heren, we hebben zo vanavond uw geboden weer ontvangen en overdacht. En uw geboden zijn heilzaam voor ons leven, inderdaad. Zoals een vaargeul voor een schip, zo zijn uw geboden voor ons leven. En we danken u dat u ons uw geboden hebt geschonken. We bidden van u, Heere, of u ons nabij wilt zijn in de week die komen gaat. Wilt u zijn met de rouwdragende familie als ze rondom het graf moeten komen te staan. Familie Simons. We bidden, Heere, of u ons helpen wilt bij onze werkzaamheden. We vragen of u uw zegen wilt geven over al de activiteiten die in het midden van onze gemeente mogen gebeuren tot opbouw. Verenigingswerk, bijbelstudies, catechese. We bidden van u, Heere, of u ons in alle opzichten gedenken wilt, krachten wilt schenken. En we vragen van u nogmaals, Heere, of u ons vergeven wilt wat ons aankleeft en niet is overeenkomstig uw heilige wil. Zie ons aan in het bloed van uw lieve Zoon de Heer Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 119, het 58e vers, de slotzang van vanmiddag. Psalm 119, vers 58. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.